Gemeente, vanavond vindt u de schriftlezing in Lucas 18 en daarvan de versen 1 tot en met 14. En vanavond willen we stilstaan bij de opening van het winterwerk. En we hebben al gezegd, thema van het winterwerk is leer ons bidden, waar het gaat over het gebed wat als een rode draad door het winterwerk heen loopt. En vanavond willen we stilstaan bij de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. En daar vanavond ook over doorspreken tijdens de preekbespreking. Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In Lucas 18, te beginnen bij het eerste vers. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag, en er was een zeker weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf en, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 18 en daarvan het 14e vers. Lucas 18 vers 14. Wat de Heere Jezus zegt als afsluiting van de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Gemeente, we willen in deze dienst van de opening van het winterwerk stilstaan bij deze gelijkenis, ook een bekende gelijkenis. Vanmorgen ging het over de gelijkenis van de verloren zoon, vanavond in deze dienst over de farizeeër en de tollenaar. En we staan stil bij het gebed van deze beide mannen. En we letten allereerst op de gebedshouding of gebedsgestalte. In de tweede plaats op de gebedsinhoud. En in de derde plaats op de gebedsverhoring. De gebedshouding, de gebedsinhoud en de gebedsverhoring. Gemeente, we staan na de zomervakantie kerkelijk gezien aan het begin van een periode die aangeduid wordt met het winterwerk. De verenigingen gaan weer beginnen. Straks ook de catechisaties en de kringen. En tijdens al die bijeenkomsten mag de Bijbel opengaan. En mogen we de Heere smeken om zijn onmisbare zegen. Zoals gezegd willen we dit winterseizoen op allerlei momenten, ook in de prediking, stilstaan bij het gebed. En ook tijdens de huisbezoeken zal gevraagd worden hoe het is met de geestelijke ademhaling, zoals het gebed wel genoemd wordt. Zonder ademhaling geen leven. Zonder gebed geen geestelijk leven. Jongelui, het gebed wordt ook wel genoemd de thermometer van het geestelijke leven. Op een thermometer kun je zien hoe warm of hoe koud het is. Wel nu, je kunt dat merken aan het gebed, hoe het is met het geestelijk leven, of er überhaupt geestelijk leven is en hoe dat is. Nu weten we vanuit onszelf niet te bidden gelijk het behoort. En daarom is het jaarthema of de rode draad door het winterseizoen wat de discipelen aan de Heere Jezus hebben gevraagd: leer ons bidden. Gemeente, jong en oud, hoe is het gesteld met ons gebedsleven? Hoe vaak bidden we per dag? En wat bidden we dan? Wat is de inhoud van ons gebed? Bidden we altijd samen aan tafel of kennen we ook dat persoonlijke gebed aan het eind van de dag, aan het begin van de dag, midden op de dag? En is het een lang gebed of een kort gebed? Ja, wat is onze gebedshouding? We hopen daar straks tijdens de preekbespreking nader met elkaar over na te denken. In ons tekstgedeelte vestigt de Heere Jezus onze aandacht op twee mensen die opgaan naar de tempel om te bidden. Een farizeeër en een tollenaar. En jongelui, jullie weten wel wat voor mensen dat zijn. Farizeeërs, hun naam betekent afgescheidenen. Zij namen de wet van God met 613 geboden en verboden heel serieus. Hun streven was om al die geboden, ook die geboden die ze er zelf bij gemaakt hadden, keurig te onderhouden, ja volkomen te onderhouden. En rechtvaardigheid in de vorm van het houden van de wet, dat was in hun ogen een voorwaarde om door God aanvaard te worden. De Joden zien een farizeeër als een tzaddik, een rechtvaardige bij uitstek, iemand waar je een voorbeeld aan kon nemen. De Heer Jezus vertelt dit verhaal uit het alledaagse leven in het bijzonder tot hen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten. En daarmee worden de farizeeërs bedoeld. En het moet voor hen schokkend geweest zijn dat het beeld dat de Heere Jezus hier schetst totaal niet overeenkomt met het beeld dat ze van zichzelf en de tollenaars hadden. In Lucas 16 heeft de Heere Jezus al in scherpe bewoordingen tot hen gesproken, Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten, want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. En gemeente, nu moeten we oppassen om die fariseërs een eind bij ons vandaan te zoeken. Want als we eerlijk zijn, zit zo'n fariseër niet ver bij ons vandaan en zijn we het misschien wel zelf. Denken wij ook niet vaak beter te zijn dan degene die geen rekening houden met Gods geboden? Die bijvoorbeeld de zondag op een hele andere wijze doorbrengen dan wij? Tollenaars stelden in de ogen van de fariseërs niet mee. We hoorden dat vanmorgen ook al. Hoe kan de Heere Jezus nu omgang hebben met tollenaars en zondaren? Tollenaars waren mensen die in dienst van de Romeinen belasting inden en zich vaak verrijkten ten koste van hun volksgenoten. Denk maar aan Zacchaeus. Kinderen, jullie weten wel die tollenaar die in die boom klom, de overste der tollenaren. Tollenaren namen het juist helemaal niet nauw met Gods geboden. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Twee mensen. Maar wat een groot verschil. Een van de meest godsdienstige mensen, zo'n fariseer, en een van de minst godsdienstige mensen, een tollenaar. Twee mensen. Heel verschillend en toch één grote overeenkomst. Het zijn mensen, Adamskinderen. Dat betekent zondaren, verloren zonen. Die even als u, jij en ik van dezelfde lap gescheurd zijn, omdat we allen de Heere de rug toegekeerd hebben in het paradijs. Een andere overeenkomst is dat ze beiden opgaan naar de tempel om te bidden. De tempel lag op een heuvel en ze moesten op naar boven toe, omhoog. En nu willen we vanavond vooral letten op die tollenaar, maar we ontkomen er niet aan om ook te kijken en te luisteren naar de fariseer. Want hij valt veel meer op dan die tollenaar. Wat zal die tollenaar er tegenop hebben gezien om naar de tempel te gaan? Nee, we lezen er in deze gelijkenis niets over, maar in de schrift worden ze vaak in één mond genoemd met zondaren. Hun omgang werd door de mensen gemeden. Zelfs een bedelaar die weigerde een gift van een tollenaar aan te nemen. Geloof maar gerust dat de mensen hem veracht hebben toen hij de voorhof binnenkwam. Ze zullen hem als een melaatse geschuwd hebben en met hun ogen elkaar toegeroepen, onrein, onrein. Ze zullen hun gezichten van hem hebben afgekeerd. Ze zullen wel gedacht hebben, wat doet hij hier? Net zoals iemand die bekend staat om zijn zondige daden bij ons in de kerk zou komen. Je stoot de ander aan en je zegt, moet je toch eens kijken. Wat komt die hier doen? Beter is om te zeggen, fijn dat je hier bent. De tollenaar heeft het tolhuis verlaten. Hij kon niet meer thuis blijven. God is hem te sterk geworden en de zonde is hem te veel geworden. Dat kunnen we wel opmaken uit zijn gebedshouding. Want als we nu eerst letten op de gebedshouding, de gebedsgestalte van die tollenaar, dan vallen ons drie dingen op. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. En het derde is dat hij op zijn borst sloeg. Over die fariseeën lezen we alleen dat hij staat. Of beter vertaald, dat hij bij zichzelf staat. Ja, tot zichzelf bad. Bij het bidden staat hij, zoals het bij de Joden de gewoonte was. Hij neemt de gebedshouding aan. En hij doet dat in directe nabijheid van de mensenmenigte. Hij wil gezien en gehoord worden door hen. Vaak stond de farizeeër ook te bidden op de hoeken van de straten, om eigenlijk te zeggen, kijk mij eens. En wat zegt de Heere Jezus? Ga in uw binnenkamer. En bid daar in het verborgene. En de tollenaar van verre staande. Gemeente, weliswaar binnen de muren van het tempelcomplex, maar ver van het altaar en ver van het heilige, in de voorhof van de tempel blijft hij staan, ver van die farizeeër verwijderd, van verre staande. Er is bij hem schaamte, niet alleen voor de mens, maar eigenlijk voor God. Hij is het niet waard om nog verder te komen. Net zoals die verloren zoon uit de gelijkenis zei, ik ben het niet waard om uw kind genaamd te worden. Eigenlijk heeft hij niet verdiend om in Gods huis te komen. Achteraf vindt hij zijn plaats, ver bij de biddende menigte vandaan, als een onreine die van de gemeente van God is uitgesloten, als een kleine voor God, beladen door schuld. Zo ver van God, zo onwaardig, zo schuldig, zo rechteloos. Gemeente, zo voelt een ieder zich die recht voor God komt te staan, die door de werking van de Heilige Geest is gaan zien wie hij of zij werkelijk is. Wij bidden met gevouwen handen en gesloten ogen. Dat is uit eerbied, om nergens aan te kunnen zitten, om met je ogen niet afgeleid te worden. Wij bidden, als dat mogelijk is, op de knieën, om je zo te vernederen voor de Heer. Maar bij de gebedshouding hielden de Joden hun handen omhoog en hun ogen naar boven gericht. Zo stonden ze te bidden. O zeker, daar waren ook wel andere gebedshoudingen. We kunnen daarvan lezen in de Bijbel. Maar ik denk aan Psalm 123... die we gezongen hebben. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar die tollenaar die wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij wilde niet. Eigenlijk betekent dit, hij durfde niet. Er is te veel voor gebeurd om God in het aangezicht te durven zien. Hij durfde voor God niet te bestaan. Wie was die geweest? Zoals jij, jonge vriend, je vader of moeder die zo goed voor je zorgen niet durfde aan te kijken toen je iets gedaan had wat niet mocht, vol schaamte, met het hoofd naar beneden, ben je naar hen toegegaan om te zeggen wat er fout was, wat je verkeerd had gedaan. Kijk, zo nade die tollenaar met schaamte over zijn zonden. Het is een teken van wie hij geweest is tegenover een goeddoend God. Aan de ene kant durft hij niet, maar aan de andere kant kan hij het niet laten om God te zoeken tegen wie hij gezondigd heeft. Zoals Esther naar de koning gaat, zo nader deze tollenaar tot de koning der koningen. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Geliefd, en dit is geen nederige hoogmoed, maar waarachtige ootmoed. Kennen we iets van deze gebedsgestalte in ons leven? Ootmoed, als je ziet op wie je geweest bent als jongere of oudere. Wat heb je gedaan de afgelopen uren, de afgelopen dagen? Dan is er veel te noemen wat niet goed is. En als je dan tot de Heere bidt, dan past daarbij ootmoed. Moeten we zijn van nature zo hoogmoedig. Ook wanneer we de Heere mogen vrezen, steekt die hoogmoed telkens weer de kop op. Want we voelen ons vaak heel wat. Maar die tollenaar die voelt dat niet meer. Met neergeslagen ogen sloeg hij op zijn borst. En vanuit de grondtekst geeft het woord sloeg aan dat het niet een eenmalige, maar een herhaalde handeling was. Zo sloeg hij op zijn borst. Waarom? Wel, hij doet dat als teken van berouw en verdriet. Toen de schare naar huis ging, de mensen, als de Heer Jezus gestorven is, dan slaan ze op hun borsten. Het is een teken van de tollenaar, van een hartelijk leedwezen over zijn zonde. Kijk, als het verkeerd gaat in ons leven, dan kunnen we wel eens tegen ons hoofd slaan. Zeg, ik heb me vergist. Ik ben fout geweest. Maar die tollenaar die slaat op zijn borst. En hij geeft daarmee aan de vuile bron van al zijn wanbedrijven. Het zit van binnen. Zijn hart moet herschapen. Zijn hart moet gereinigd worden. Ook jouw hart. Uw hart. Mijn hart. Gemeente, zijn we daardoor het overtuigende werk van de Heilige Geest aan ontdekt. Want de Geest is het die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ik wens dat u allen voor het eerst of opnieuw iets van deze ootmoedige gebedshouding mag leren in ons leven. Want het is bij deze tollenaar geen uiterlijk vertoon. Zoals voorkomt in onze dag. Wat er innerlijk in hem leeft, dat komt uiterlijk openbaar. In een gebed gaat het er niet alleen om wat er gezegd wordt. Maar nog veel meer komt het erop aan onder welke gestalte een mens tot God nadert. Want we kunnen met het gebed van die tollenaar op de lippen toch nog die houding, die ootmoedige houding, mis. Dan is het lippentaal zonder hartentaal. En de Heere ziet allereerst het hart aan. Al is je gebed helemaal niet zo mooi, zoals die jongen een keer tegen me zei, dominee, ja, ik moet wel eens hardop bidden. Maar dat vind ik zo moeilijk, want het zijn helemaal geen mooie zinnen. Maar de Heere ziet ons hart aan. De inhoud van het gebed van de Farizeeër is langer dan dat van de tollenaar. En toch wordt het niet verhoord. We letten in de tweede plaats op de gebedsinhoud van deze beide mannen. Maar is dat gebed van die Farizeeër eigenlijk wel een gebed? Want die Farizeeër die dankt God dat hij niet is zoals andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Hij vast tweemaal per week, geeft tienden van alles wat hij bezit. Gemeente, hoort u, die Farizeeër heeft het in zijn gebed alleen maar over zichzelf. Hij neemt in het begin de naam van God wel in de mond, maar hij heeft hem eigenlijk niet nodig. Hij denkt rechtvaardig te zijn en geen vergeving nodig te hebben. Wat getuigt het gebed van die Farizeeër van zijn hoogmoed? De minachting van anderen druipt er van af. Dit gebed is overigens niet een geheel vrij gebed. Ik las ergens bij de voorbereiding dat het in grote lijnen overeenkomt met het gebed dat iedere Jood regelmatig bad. Behalve de zonden waarvan hij zich onthield, noemt hij ook de plichten waaraan hij zich hield. En hij deed zelfs meer dan God van hem vroeg. Want hij vastte 2 maal per week, terwijl men alleen hoefde te vasten op grote verzoendag en bij bijzondere gelegenheden. En verder gaf hij 10e van alles wat hij bezat, terwijl de wet alleen eiste 10e te geven van de opbrengst van het land. Maar is hij nu ook werkelijk een tzaddik, een rechtvaardige? Want rechtvaardig zijn in de Bijbel is meer dan netjes leven aan en je aan de regels van Gods wet houden. Rechtvaardig zijn, dat betekent dat je recht tegenover God staat. Dat je God recht in de ogen kunt zien. En dat kan toch alleen maar door het geloof in Christus, de rechtvaardig. Gerechtigheid is het leven uit Gods genade. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Gemeente, onze verhouding met de Heere wordt zichtbaar onder andere ook in hoe we over anderen spreken. Als we ons boven zondaren verheffen, zoals deze fariseer, moeten we ons afvragen of we wel genade kennen. Want die fariseer die dankt de Heere dat hij niet is zoals die tollenaar. Wat is vergeleken met het hoogmoedige gebed van de fariseer, het gebed van de tollenaar, ootmoedig. Hoor hoe een boeteling pleit. Hoor de inhoud van het gebed van de tollenaar, terwijl hij op zijn borst slaat. O God, wees mij zondaar genadig. O God, hij roept God aan. Door de zonde leeft hij zonder God. En vanuit de diepte schreeuwt hij tot God. O God, wees mij. Dat is heel persoonlijk. De tollenaar spreekt niet over zijn naasten, hoewel we ook voor hen om genade mogen smeken, maar over zichzelf. O God, wees mij zondaar. Eigenlijk staat er in het Grieks nog 1 woordje bij, wat de Statenvertalers helaas niet hebben overgenomen. Er staat, o God, wees mij de zondaar genadig. En gemeente, dat is veelzeggend. In dit korte gebed, de zondaar. Hij voelt zich niet een zondaar, zoals er zo velen zijn. Ja, we doen allemaal zonde, dominee. Nee, hij voelt zich de zondaar, alsof er maar 1 is. En dat is hij. Hij was een man die alleen maar zonde had en zonde was en zonde deed. Meer kon hij zelf niet voortbrengen. Zegt Paulus dat ook niet? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zolang we nog een zondaar zijn, 1 uit velen. En zolang het begrip zondaar nog een algemeen begrip voor ons is, tot zolang zijn we nog niet gekomen tot de oprechte en persoonlijke schuldbelijdenis voor God. Nee, we willen niet graag de zondaar zijn. We kunnen wel zeggen dat we een zondaar zijn, onder velen met onze fouten en gebreken. Maar dan hebben we de schuldbrief nog nooit thuis gekregen.
Kijk, als dat gebeurt, dan verschuilen we ons niet meer achter de zonde van een ander. Dan vallen andere mensen weg. En dan worden we zelf de enige en grootste zondaar. Dan staan we alleen, alleen voor God met lege handen. Als een bedelaar. Alles waarmee we voor God meenden te kunnen bestaan, is ons dan uit handen geslagen. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, omdat ze met zonde bevlekt zijn. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Jonge vrienden, kennen jullie dat gebed? Het is maar een kort gebed. Maar zo rijk van inhoud. Want daarmee wordt nu alles gevraagd wat nodig is. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar wordt de schuld beleden en om genade gesmeekt. Dat is het gebed wat de tollenaar door de Heilige Geest geleerd wordt. Hij voelt het. God die ziet zijn gehele hart, die kent al zijn zonden. En ze zijn ontelbaar. Ooit vroeg een catechizant aan me: is het nu nodig dat je al de zonden concreet noemt in je gebed? Ik zeg: ja, dat is eigenlijk nodig. Als je zo heel persoonlijk tot de Heere bidt en terugziet op de afgelopen dagen, de afgelopen uren, dat je dan heel concreet beleidt wat je verkeerd gedaan hebt. Maar als die tollenaar dat nu zou doen in dit gebed, oh, dan zou die nog niet klaar zijn geweest. Want ze zijn ontelbaar. Die tollenaar die somt in de tempel zijn zonde niet op, zoals die fariseer eerst zijn zonde noemt, waarvan hij zich onthoudt, en daarna de plichten waaraan hij zich houdt. Maar die tollenaar, die weet niet wat hij allemaal moet noemen. Het is onmogelijk om te zeggen: ik heb dit verkeerd gedaan en dat. Het zou zijn alsof hij nooit iets anders had gedaan. Door de Heilige Geest ziet hij wie hij zelf is. Kort en kernachtig beleidt hij dat hij de zondaar is en smeekt om genade. Genade. Wat is dat? Dat is Gods gunst. Dat is zijn liefde. Dat is zijn vriendelijk aangezicht. Dat is vergeving, dat is verzoening. De Hebreeuwse en Griekse woorden die worden gebruikt om het begrip genade mee aan te duiden, die behoren tot de rijkste woorden in de schrift. Ze raken de kern van het wezen van God zelf. Alleen in de weg van vergeving gaat Gods aangezicht licht. Daarom zocht hij het in de tempel. Daar was het altaar. Daar werd het lam geslacht. Daar stroomde het bloed dat heen wees naar het lam van God, Jezus Christus. Want geliefden, in hem is nu een volkomen verzoening te vinden. In hem gaat Gods vriendelijk aangezicht licht. Door hem alleen komt de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, in ons hart. O, amazing grace, verbazingwekkende genade. Ken je er iets van? Kent u er iets van? Zo de Heere overkomt. En je iets mag gaan ondervinden van die genade. Zo onverdiend. Alleen door Christus verdiend. O, zijn we zo zondaar geworden voor God. Een zondaar, dat is vanuit de grondtekst een doelmister. Het heerlijke doel waarmee de mens in het paradijs geschapen is om voor God te leven. Dat doel om hem te verheerlijken missen we, want we hebben ons losgemaakt van God. We leven voor onszelf, net zoals die verloren zoon, doelmissers. Want we hebben niet alleen zonde, we doen niet alleen zonde, maar we zijn zonde. Maar bid dan toch mee met die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Ja, maar dominee, ik voel dat niet zoals die tollenaar dat gevoeld heeft. Want als we nu hem vanuit deze gelijkenis zien, dan is het bij mij nog zo totaal anders. O, bid dan om de werking van de Heilige Geest. Om ook zo met mond en hart mee te bidden. O God, wees mij de zondaar. Genade, genade, dat is iets waarop men niet de minste aanspraak kan maken. Je kent dat beeld wel van die stoeipartij op een schoolplein. Dat iemand boven op een andere jongen zit. En dan moet hij genade zeggen en dan om genade smeken. En dan mag hij vrij uitgaan. Die tollenaar die smeekt om genade. Hij beseft dat zijn zonde zo schandelijk is en hem zo schuldig maakt in de ogen van de Heilige God, dat het verdiend zou zijn als God hem zou veroordelen. En daarom de God der oneindige genade, zij mij genadig, want zo hij het niet is, ben ik voor eeuwig verloren, voor eeuwig rampzalig. O God, wees mij de zondaar genadig. Waar kan deze man? Maar ook waarom kunnen wij anders om bidden dan om genade? Die tollenaar heeft geen tienden om aan te bieden. Nog minder kan hij zich erop beroemen dat hij tweemaal per week vast, zoals die fariseeën. Het is genade of sterven. Alleen genade kan hem redden. Alleen genade kan zijn zonde bedekken, zijn hoofd opheffen. Aan de borst waarop hij slaat, verademing en blijdschap geven. Ik las bij bisschop J.C. Ryle, die hele mooie dingen geschreven heeft ook over het gebed. Die schrijft bij dit gebed, het was een gebed waarin genade het voornaamste was wat hij begeerde. Genade. Gemeente, als we onze gebeden nu eens hiernaast leggen. Ja, zegt iemand, dan zijn ze veel langer. Maar wordt in dat gebed ook om genade gesmeekt. De zonde beleden. Om genade gesmeekt. Hoewel zwak, zegt Ryle, bleek in dit gebed het geloof in Gods verbondsontferming. En daarom noemt hij dit gebed het ABC van het zaligmakend christendom. Het was dus een gebed van geloof, hoewel zwak, was er geloof in Gods genade. Gebeden zonder geloof zijn geen echte gebeden. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is dergenen die Hem zoeken. Ik had van de week nog ergens in een van de gezinnen een gesprek over deze tekstwoorden. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat. En een beloner is dergenen die Hem zoeken. Gemeente, in het Grieks staat dit gebed van de tollenaar in een opmerkelijke volgorde. God, wees genadig mij de zondaar. God vooraan, de zon daar achteraan. Genade ertussen. Genade alleen door Christus overbrug de kloof, zodat zondaren weer met God verzoend kunnen worden. We mogen het gebed ook zo vertalen: O God, wees met mij de zondaar verzoend. Dat wijst op de verzoening. Dat wijst op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt zonder het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Kan dit gebed niet worden verhoord. Gemeente, de ware bidder gelooft dat er bij God genade is. En dat er bij God genade is, dat is het grootste wonder van het goddelijke wezen. Gods alwetendheid is een wonder. Dat hij alle dingen weet. En alle dingen ziet. Gods almacht is een wonder. Dat hij almachtig is. Gods heiligheid is een wonder. Niet één van al deze dingen, van al deze deugden van God kunnen wij begrijpen. Maar het grootste wonder van alles is Gods genade. Dat hij zich over het gevallen mensdom nog wilde ontfermen. Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld zond, die met zijn bloed de losprijs voor de zonde wilde betalen. O, ik kan daar niet bij, gemeente. Dat grote wonder. En dat mag ook in de komende periode tijdens het winterwerk telkens opgewezen worden. Vaak klinkt het gebed van de tollenaar in de psalmen. En misschien zijn er die denken: ik wou dat de Heer me verwaardigde om ook dit gebed met een oprecht hart te bidden. Dat de Heer dat ook in mijn hart schonk. Was mijn gebed maar echt zoals dat van de tollenaar. Gemeente, we moeten oppassen dat het niet gaat om de waardigheid van een gebed. Want wie daarop wacht, die zal tot zijn dood te vergeefs wachten. Het zit niet in de lengte en de woordkeus, hoewel er eerbiedig gebeden moet worden. Deze tollenaar die wilde niet eerst weten of zijn gebed wel echt was. Echt of niet echt. Hij kon niet anders dan vanuit de nood van zijn leven smeken om genade. En bid het maar mee, ook in deze week van voorbereiding. Als je erachter komt, wat breng ik ervan terecht? O God, wees mij de zondaar genadig. Dan kijk je niet meer naar andere mensen. Ook die mensen niet waarvan je denkt, kunnen die wel deelnemen aan het heilige avondmaal. Want dan blijft er maar één zondaar over, de zondaar. Dat ben jezelf. O, zulke gebeden zijn de gebeden waarin God een welbehagen heeft. Een gebroken en verslagen hart zal hij niet verachten. Dat zien we ook bij die verloren zoon. Als die thuis komt. Gemeente, daar zijn veel gebeden die niet worden verhoord. En jonge vrienden, misschien hebben jullie ook wel gebeden waarvan je moet zeggen, die heeft de Heer nog nooit verhoord. Het lijkt wel alsof de hemel van koper is. De Heer gesmeekt om een baan, om de kinderzegen, om herstel van ziekte. Maar de Heer beschikte in zijn ondoorgrondelijke wijsheid anders. Je hebt gebeden dat de omstandigheden zouden veranderen. Maar het bleef zo. Maar een gebed om genade heeft de Heere nog nooit afgewezen. De Heer is vrij of hij het geven wil of niet, maar een bidder om genade laat hij niet staan. En dat heeft de tollenaar ervaren, want hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Wat betekent dat, gerechtvaardigd? Gerechtvaardigd, dat betekent God heeft hem vrijgesproken van schuld en straf. Hij kan weer recht tegenover God staan. En met nadruk staat er in onze tekst, ik zeg u lieden, de Heer Jezus zegt het zelf en hij spreekt met gezag. Er is geen twijfel mogelijk, hoort u het? Hoor jij het? Als je al zo vaak deze woorden oprecht gebeden hebt en nog geen verhoring ontvangen hebt. Ook tot jou spreekt hij, doch ik zeg u lieden, houd aan, grijpt moed. De Heere is een hoorder der gebeden, op zijn tijd en wijze zal hij verhoring schenken. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, deze. Dat is de tollenaar. O gemeente, wat daalde er een vrede af in zijn hart. En wat kwam er een blijdschap, gerechtvaardigd. Deze ging afgerechtvaardigd. Aan het slot van vers 11 lezen we dat de fariseer ook het woordje deze in de mond neemt. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk deze tollenaar. En nu juist deze tollenaar, die wordt gerechtvaardigd. Die ontvangt vergeving. En de fariseer niet. Want eigenlijk staat er niet de een meer dan de ander. Maar de een wel en de ander niet. De woorden meer dan die betekenen niet alleen een vergelijking, maar duiden vooral op een tegenstelling. Wat zullen deze woorden een schok betekend hebben voor de mensen die het hoorden? Voor hen is het niet zo vreemd dat een tollenaar die in de tempel schuld beleidt en om vergeving vraagt, gerechtvaardigd kan worden door schuldoffers en verzoening van onrecht. We weten niet of die tollenaar een offer gebracht heeft. Maar anders ligt het met de fariseer. Als nu die tollenaar op zijn schuldgebed gerechtvaardigd wordt, dan de fariseer des te meer. Nee, zegt de Heer. In het slot van onze tekst, een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Dat betekent gered. Of verlost worden. Die tollenaar die wordt gerechtvaardigd. Waarom ontvangt hij vergeving van zonde? Wat denken jullie jongeren? Ja, zeg je, vanwege zijn ootmoedige gebedshouding. Nee. Vanwege de inhoud van zijn gebed. Nee, want de Heere die verhoort niet om het gebed, maar wel op het gebed. Hij ontvangt vergeving door Gods vrije, soevereine genade uit de bron der genade. En dat is Christus. Want de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Iemand heeft gezegd bij deze tekst, alles wat Christus voor hem heeft gedaan, dat wordt hem als een sierlijk kleed om de schouders geworpen. Al de schuld die hij op zich had geladen, was voor eeuwig afgewassen en weggedaan. De misdaden van vele jaren, de afpersingen, zijn in een ogenblik uitgewist. Deze ging af, gerechtvaardigd. Naar zijn huis, o gemeente, het is mijn gebed dat er vandaag velen gerechtvaardigd naar huis mogen gaan. Weten van die vergeving der zonde door het bloed
van de Heere Jezus Christus. Wie is er nu echt rechtvaardig in de ogen van God? Denk nog even terug aan de reden van het vertellen van deze gelijkenis. Wie is er nu echt rechtvaardig? Dat is ten diepst Jezus zelf. Hij is de rechtvaardige bij uitstek. Hij heeft Gods wet volkomen vervuld. En alle anderen die gerechtvaardigd worden door het geloof, die worden dat dankzij hem. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood om zo de straf te dragen en de schuld te betalen. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Gemeente, ten diepst valt er maar om één ding te smeken. O God, wees mij de zondaar genadig. En niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Als je de Heere mag vrezen en je ziet op wie je bent. Oh, dan kun je een heleboel dingen aanhalen in je gebed. Maar dit is toch de kern. Voor alle dingen, genade. Is dat de inhoud van uw en jouw gebed al geworden? Wat een kort gebed. Het is eigenlijk maar één woord. Gena, o God, gena. Een gebed van maar één woord, genade. Dat heb ik nodig in leven en sterven. En toch, een gebed van maar één woord is voor de Heere niet te kort. Ja, zeg je dominee, zou er voor mij wel genade te verkrijgen zijn. Paulus noemt zichzelf de voornaamste der zondaren. Maar hij mag het belijden door de genade Gods. Ben ik dat ik ben? En als het nu voor Paulus komt, zou het dan voor u, voor jou, voor mij niet kunnen? Er is vergeving mogelijk voor de grootste der zondaren. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Want hij ontvangt tollenaren en zondaren. En eet met hen. We kunnen voor hem nooit te slecht zijn om tot hem te naderen, wel te goed. En Gods genade te ervaren in je leven is toch het grootste wonder. Gemeente, wat in deze gelijkenis ook opvalt, en dan gaan we afronden, dat is dat het zo snel ging. Want die tollenaar die bad en werd verhoord. O, het hoeft ook niet lang te duren. Zie het bij die moordenaar aan het kruis. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. En die God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Als we de Heere mogen vrezen, ik zei er al iets van, komen dit gebed van de tollenaar nooit te boven. Omdat we zondaar blijven, hoezeer ook gerechtvaardigd. Er blijft nog zoveel over tot de laatste snik. In eigen ogen worden we steeds grotere zondaar die hoe langer hoe meer genade nodig heeft. En het wordt niet alleen een ontvangen van de genade, maar het wordt ook een leven uit de genade. Genade voor genade. Dat is een leven uit Christus. O gemeente, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Het is nog genadetijd. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86. En daarvan het tweede en het achtste vers van Psalm 86, de versen 2 En acht, wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. En het achtste, maar gij Heere zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt. Versen 2 en 8 van Psalm 86.